Beste jazzliefhebber, fanatieke podcastluisteraar, Paradox bezoeker of anderszins geïnteresseerde, welkom bij de allereerste Paradox podcast, waarvan we zelf ook erg benieuwd zijn of we genoeg gesprekstof hebben of juist tijd tekort komen. Meestal als we over muziek beginnen houden we niet meer op, maar nu wordt opeens de inhoud beoordeeld, dus het is de vraag of de volzinnen blijven vloeien. Nou, wie zijn we? Ik ben Koen Graat, ben programmeur bij Jazzpodium Paradox. Hier aan tafel zit mijn collega programmeur Bart Overstraten. En als speciale gast hebben we componist, educator, muzikus, analist en voormalig straatbasketballer Remy Alexander, die zelf ook een muziekpodcast maakt getiteld Oorwarmers, waarin het wel en wee van de hedendaags gecomponeerde muziek wordt besproken. Welkom Bart, welkom Remy.
Dankjewel.
Bart, onze allereerste podcast. We hebben het lang voor ons uitgeschoven. En we werden steeds meer achter onze vodden aangezeten. We maken af en toe filmpjes waarin we dan een beetje het programma van Paradox aankondigen en een beetje slap kletsen over jazz. En vanuit meerdere hoeken werd gevraagd van, god, is het niet leuk om eens een podcast te maken? Nou, nu is dan eigenlijk het moment hier. Wat gaat er door je heen?
Een mes op mijn keel. Hè? Gedwongen leuk doen. We zien wel waar het eindigt en waar het schip strandt. Kortom, een avontuur.
Oké, en Remy, je hebt ervaring met een podcast. Is dit de juiste mentaliteit om een podcast te beginnen?
Hij zei het heel goed. Het is echt gedwongen leuk doen. Je moet wel de luisteraar iets bieden, inderdaad. Ja. Maar je kan ook, als je zin hebt, gewoon op de stoel van Mopperkont zitten. Dat is ook heel, heel vermakelijk om naar te luisteren. Dus je mag echt kiezen hoe je jezelf profileert in zo'n podcast.
Mijn rol ken ik al in dit spel.
Oké, nice.
Jij bent bij deze de Maarten van Rossum van deze jazzpodcast.
Hierbij aangenomen.
Remy, jij hebt de podcast Oorwarmers.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen en ook even wat daar het idee achter is, waarom je daarmee bent begonnen?
Het idee komt eigenlijk van mijn podcastpartner. Dat zijn mooi dat soort dingen met twee P's. Hmm. Die hebben jullie straks ook. Mijn podcastpartner Tom Sanderman, saxofonist en muzikant allround. Die kwam eigenlijk met het idee naar mij toe in de eerste lockdown, toen in 2020... Zo van, hij had een concert gezien, een live concert, livestream concert van Radio 4. En dat waren allemaal nieuwe composities, dus dan best iets feestelijks. En dat werd gepresenteerd alsof er steeds iemand doodgegaan was. Dus dan kwam er iemand en dan, oh ja, jij hebt een nieuw stuk geschreven. Oh ja, oh, waar gaat het over? In plaats van, en dan wordt het meteen heel zwaar. Dus Tom had zoiets van, laten we gewoon een podcast beginnen. En die hele zwaarte ervan afmieteren en gewoon kletsen over die muziek. Dus dat is ook het hele uitgangspunt geworden van de podcast. We kletsen gewoon over hedendaagse muziek en alles wat daaromheen hangt.
Een soort voetbal inside, maar dan over moeilijke hedendaagse gecomponeerde muziek.
Precies, en dan, ik bedoel, moet daar wel bij zeggen dat we allebei niet zo'n toffe snor hebben als dat er in voetbal inside
zit.
Je kan niet alles hebben.
Nee. Nou heb ik eens even onderzoek gedaan naar jazzpodcasts. Die zijn er een aantal. Joost Patokka, de drummer, die heeft een hele leuke. Waarom mensen een hekel
hebben aan jazz.
Hekel hebben aan jazz, ja. Met bekende mensen, Matthijs van Nieuwkerk, Michel van Egmond. En die vertellen dan hun affiniteit met jazz. Een aanrader, Jazziness is er, vanuit België. Dat is meer een historische podcast. Benjamin Herman heeft een langlopende podcast.
Honderden heeft hij.
Honderden, dus ja, daar werd ik later nog subtiel door hem op geattendeerd, toen ik hem even vergat op het podium zijn podcast aan te kondigen. En wel die van Joost, zijn drummer. Maar de vraag is natuurlijk wat wij denken toe te voegen.
Nou, we zitten hier in ieder geval in Paradox. Dus dat is onze homebase. En voor ons gebeurt er hier ook heel veel op jazzgebied. En we ontvangen heel veel artiesten binnen en buitenland. We hebben een hoop vaste bezoekers. We hebben een belangrijke positie in het Brabantse jazzlandschap. Dus ja, als er iemand een podcast over jazz zou moeten doen, zijn het wij wel.
Paradox, ja. Dan zijn er twee dingen die nu ontbreken, begreep ik wel, Remy. We hebben een goede naam nodig. Ik dacht
zeker
aan de Parapodcast, maar misschien kan dat leuker.
Er zijn ook twee P's.
Er zijn ook twee P's.
Heerlijk, ja, precies.
Suske en Wiske invalshoek. En een jingle.
Een jingle is super nodig.
En kunnen we dan een bestaand iets pakken? Of zeggen,
ja, je moet wel echt iets nieuws maken. Ja.
Zou het iets zijn om bijvoorbeeld luisteraars van deze podcast, waar misschien ook wel muzikanten tussen zitten, een soort open inzending?
Ja, precies. Dat zou ik zeker doen. Dat is wel heel erg leuk.
En dan.
En je kan ook, als er dan zeg maar drie hele leuke zijn, dan voeg je die drie gewoon samen. als een soort free jazz-achtig.
Dat je een hele lange jingle hebt, zo van 5 minuten.
Dat is extra lekker eigenlijk. Ik wilde zeggen, ja, hou een beetje kort, weet je, onder de 30 seconden, maar 5 minuten is ook heel lekker. Ja, en dat je dan de hele tijd de gast van die week erover laat soleren. Dat is dan wel. Ja, dat zie ik wel voor me. Nee, je hebt wel een jingle nodig. Dan is het, dan wordt het allemaal wat herkenbaarder. En dan is het ook zo dat als je dan aan een podcast begint en je hebt... Want strakjes hebben jullie ook 100 afleveringen. Als je dan de eerste aanzet, dan hoor je steeds aan het begin van zo'n podcast even die jingle. En dan weet je, oh, we zijn bij de volgende aflevering. Want Spotify zegt niet, en we gaan nu naar de volgende aflevering. Nee. En je zet gewoon de volgende aan.
En de kans is groot als er 100 op staan. En mensen beginnen aan...
Ja, dan gaat het geklets gewoon over in geklets, weet je wel. En dan...
Mensen in een soort... trans komen en dan maar blijven luisteren van...
Ja, dat is wel wat er dan gebeurt.
Voor het slapen gaan, gewoon even dit aanzetten... en dan weet je zeker dat je gewoon een kwartier lekker op één oor ligt.
Ja, tenzij we dan heavy free jazz fragmenten tussendoor laten horen.
Als ik dan weer even ga praten, dan vallen ze zo in slaap.
Ja. Super rustgevend.
Waar moeten we verder op letten? Als wij de komende jaren ons gaan vastbijten in deze para-podcast...
Dat je een beetje de breedte probeert op te blijven zoeken. Dus dat je in je gasten echt kijkt van oké, wie kan ik allemaal uitnodigen? Dus dat je als je op een gegeven moment ziet... we hebben wel 3 keer achter elkaar nu een jazzpianist... dan wordt het tijd om een saxofonist uit te nodigen. Dus dat je echt een beetje probeert te spelen daarmee. En wat ook leuk is dat je niet alleen kijkt naar de spelers... maar ook kijkt naar wat daaromheen nog zit. Dus je hebt van de managers en de boekers tot de jazzhistorici en andere mensen.
De fans.
Ja. Dat is ook hartstikke leuk. Dat je zegt, zijn er misschien stamgasten van Paradox... die je dan een keertje in het zonnetje zet? Dus dat kan je doen. Je kan ook het even switchen. Dat je zegt, oké, we gaan nu eens even met z'n tweetjes... gewoon een podcast opnemen. Geen gast.
En
rubriekjes is ook wel leuk. Terugkomende rubriekjes. Dat zou ik wel, dat is een aanrader.
Wat hebben jullie als rubriekjes in?
Wij hebben bijvoorbeeld de oorworm. Dat is dan een stuk waarbij je moet reageren op de oorworm van de vorige gast. En dat mag gewoon heel vrijelijk zijn. Dus wat jouw associatie is met dat stuk, dat doe je weer. Dat geef je aan, dan zo krijg je een ketting. Jullie zouden bijvoorbeeld de lick van de week kunnen doen.
De 251 lick van de week?
Ja.
Ja, je had zelf al bedacht de sterfgevallen van deze maand. Ja. En dat we daar eens even stil bij staan. Muziekje erbij.
Ja, precies.
En dan een mooie in memoriam. Ja. Of zoiets.
Ja. Wie was de laatste? Wie is heen gegaan van de grote?
Ja, Chicory natuurlijk was wel een grote.
Ja, dat is al een tijdje.
Een jaar geleden nu. Dat was wel een heftige
maar...
dood.
Ja. Kijk,
dat is een heftig verlies.
Bijna doods heb je ook nog.
Oh, ja. Voor de Scientology Church was het.
Waar is Keith Jarrett gebleven, weet je wel? Dat is ook een...
Thuis.
Ja.
En hoe gaat het met Sonny Rollins?
Nou, dat is
die speelt ook niet meer. Ja. Maar kijk, voor ons is jazz levende muziek die zich ontwikkelt. We willen juist een beetje af van die hele museummentaliteit. De Wynton Marsalis doctrine.
Dat moet.
We kunnen in plaats van sterfgevallen van oude jazzhelden.
De babyboom. De babyboom.
Wie zijn de nieuwe helden?
Oké.
Okay. Nieuwe jonge helden als rubriek.
Maar er zijn tijdens coronatijd zijn er ook veel jazzbabies geboren. Het is zelfs zo dat wij ons eigen babyrompertje hebben tegenwoordig in onze merch.
Oh ja. Kijk eens. Ja, want jij had ook nog een leuk idee voor een rubriek. Stellen in de jazz. Maar dat...
Ja, dat
jazz
is...
echtparen.
Oh ja.
Maar...
Jazz-stelling.
Ja. Jazz-stelletjes.
Ja. Ja. Kennen we er een paar, maar dat laten we niet te veel... De RTL Boulevard kant.
Laten we het niet te veel op de persoon spelen. Nee, privé. Daar komt alleen maar narigheid van. Dus dat moeten we zien te vermijden. Hey. Laten we het vrouw gezellig houden deze eerste keer.
Nee, dat is waar. Remy, ik ken jou als heel veelzijdig.
Oh, nou ja, dank je.
Jij schijnt ook goed te kunnen basketballen. Nou, ik zelf ook een voorliefde voor basketballen, maar... Barto vertelde gisteren nog dat hij een hekel heeft aan alle Amerikaanse sporten.
Oei.
Vanwege die pauzes die er altijd in zitten. Van Amerika voetbal, dat ze spelen duurt een uur en ze liggen 40 minuten om elkaar. Dat idee, weet je, hou ik niet van.
Nee, in tegenstelling tot voetballen waar ze 5 minuten over een ingooi doen.
Dan heb je in ieder geval nog wat beweging. In de.
Ja, maar goed. Laat het basketbal maar voor wat het is. Ja. Je bent veelzijdig als componist, maar heb je ook iets met jazz?
Ja, ik ben zelfs begonnen met muzieklessen toen ik 12 of 13 was. En toen, dat begon bij een pianodocent met wel stukjes van ja, van die hele makkelijke stukjes, zomaar van die stukjes van Bach die ik dan moest spelen. Dan kwam ik terug en dan had ik er iets aan aangepast, omdat... dit kon ik beter. En ik had totaal geen context van wie Bach was of weet je wel, hoe je hem zou moeten benaderen. Dat je hem als een soort godheid zou moeten zien. Dat had ik gewoon niet. Dus ja, ik kwam dan terug en zei nou, ik heb dit en dan dat mee gedaan. En mijn pianodocent die speelde ook heel veel jazz zelf. In beentjes en nou ja, gewoon van alles deed hij. Dus hij had zoiets van, oh ja, wat je hier hebt is eigenlijk een soort gek dominant septiem akkoord. Toen dacht ik, oh, oké, dat speelde hij toen een paar keer in een paar omliggingen. En toen dacht ik, oh, wat doe je daar? En sindsdien, of tenminste vanaf dat moment in de lessen, zijn we steeds meer een beetje de jazzkant opgegaan. Ja. Dus
jij bent eigenlijk de man van de Goldberg Variations van de letteren. Jij begon al meteen toen je begon.
Ik begon met de Variations, weet je. Ja. Ik dacht, Goldberg laat ik gewoon liggen. En ik begon gewoon meteen met de Variations.
Nou ja, je hebt het, een paar jaar geleden heeft Brad Meldow het album After Bach. Ja, met allerlei variaties. Eigenlijk was je Brad Meldow, heeft het bij jou afgekeken.
Ik was ook een grote fan van Brad Meldow.
Ja, en Brad van jou dus blijkbaar.
En Brad van mij
dus blijkbaar. Hij heeft jouw idee.
Ja, nee, want ik heb hem wel eens een brief geschreven, weet je. In die tijd schreef je nog brieven. Ja. En nooit reactie op gehad. Maar dan zie je dan dat de uitkomst, 15, 16 jaar later, is dan ineens dat hij dat ook gaat zitten doen.
Ja.
Superleuk alleen maar. Weet je. Ja. Fijn om mensen te
inspireren. Hij wordt geroemd als origineel en jij...
Als inspirator.
Zo gaat het.
Educator en inspirator.
We staan allemaal op elkaars schouders, dus dan is het allemaal alleen maar mooi.
Maar toch, ondanks die vroege aanraking met jazz, ben je
niet
de jazzkant op.
Nee, want ik wilde heel veel leren over instrumenten en over voor instrumenten schrijven. Dus toen ik naar het conservatorium ging, aanvankelijk ook wel naar de open dag, naar de jazzafdeling, werd me al heel snel duidelijk dat je daar niet echt compositie kon studeren. In ieder geval in Utrecht op de open dag waar ik was. Voor jazzkant. En dat het ook helemaal niet ging over al die instrumenten leren kennen. Want ik speelde piano en een vriend van mij speelde gitaar. En ik schreef voor ons dan ook dingen samen. En ik had één keer met een saxofonist gewerkt. Maar ik wist ook helemaal niet hoe dat ding werkte of zo. Dus ik wilde heel graag die instrumenten leren kennen. Dus dan niet alleen saxofoon, maar ook strijkers die voor mij super exotisch waren toen nog in ieder geval. Dat kende ik helemaal niet. Dus dat wilde ik echt kunnen uitdiepen en dingen over leren. Dus toen was het al heel snel duidelijk, oké, dan moet je naar die klassieke kant.
En compositie
gedaan. Ja. En in dat eerste jaar, dat is ook wel leuk, heb ik echt nog wel met de jazzafdeling. Want dan zit je met een paar vakken, zit je met z'n allen, zeg maar met dat eerste, tweede jaar, zit je met z'n allen in een klas. Dus dan zie je ook die jazzmensen. Dus dan wist ik wel wanneer zij kleine jam-sessies gingen houden. En in het begin van het jaar dorstte ik nog wel mee te doen. Maar zo halverwege het jaar kwam ik erachter dat zij 6 uur per dag hun instrument aan het beoefenen waren. En steeds beter werden. En steeds ingewikkeldere dingen gingen doen. En dat ik nog steeds Cantaloupe Island lekker aan het spelen was.
Ja. Maar jij moest natuurlijk al die instrumenten leren bespelen.
Leren bespelen. Gewoon een beetje geluid eruit krijgen. Als ik geluid eruit krijg en ik voel een beetje hoe het werkt, dan is het voor mij wel genoeg.
Wat is dat zo? Je hebt ook echt proberen viool te spelen.
Ik heb nu thuis ook heel veel instrumenten. En ik hoop dat die collectie alleen maar blijft groeien. Ja. Dus ik krijg uit al die instrumenten geluid. Maar of het goed is, dat ga ik niet zeggen. Ja. En zeker niet meespelen in een orkest.
Maar het is even om het gevoel te pakken van het instrument.
Ja, precies. Om een beetje te weten hoe werkt dat nou? Hoe voelt dat nou als je dit speelt? En wat doet het met je lijf? Zodat het uitgangspunt van een compositie of van de route naar een compositie ook kan zijn, wat is eigenlijk de beweging die je aan het maken bent als je dit instrument speelt? En wat leent zich dan in die beweging om te spelen?
Maar begrijp ik het goed? Want wij hebben hier op dinsdagavonden jazzsessies. Ja. Voor studenten, maar ook alumni en van alles. En daar kun jij Cantaloupe Island komen spelen.
Ja, daar zou ik Cantaloupe Island kunnen spelen. En daar
doorheen met een solo.
Daar kom ik nog wel doorheen. En so what? Dat kan ik dan nog wel. Maar dan heb je ook wel mijn niveau een beetje te pakken.
Okay,
Dus op een gegeven moment ben ik gestopt met meespelen in jam sessies. Maar ben ik gekomen om te luisteren. En
het niveau van de meeste jam sessies ontstijgt dat toch niet heel erg?
In ieder geval op het conservatorium merk je dan dat het niveauverschil wel heel groot wordt. Gewoon omdat zij wel dat studeren en ik met hele andere dingen bezig was in mijn studie en dat componeren aan het ontwikkelen was. Dus dan kom je op een gegeven moment, ik merkte gewoon, ik kwam niet meer mee, weet je wel.
Dan ga je gewoon lekker bier drinken.
Dat vond ik ook best
wel. Zitten en bier drinken.
Ja, dat vond ik ook. En er heel erg van genieten, weet je wel. Lekker dat. En heel af en toe pak ik nog wel mijn real books uit de kast thuis. En dan, weet je wel, gewoon een beetje met zo'n akkoordschemaatje een melodietje. En dan ga ik gewoon een beetje zo zitten pielen. Dat vind ik echt heerlijk.
Ja.
Vorige week heb ik My Funny Valentine zitten spelen.
Ik doe het zelf ook nog wel eens. Hè? Ik heb contrabas gedaan. En dan heb ik inderdaad een real book en af en toe een themaatje spelen. Zo.
Ja, lekker.
Dat is leuk. Maar dan, ja. en dan,
Ja, ik wacht
maar dan zet ik een goede plaat op en dan denk ik, nou, laat ik spelen maar aan mensen
over. Dan kunnen we een keer samen spelen, Koen. En dan we allebei zo,
maar Koen zet zijn skills zelfs nog in om bepaalde grote bassisten te promoten tijdens de promotiefilmpjes. Huh? Dan pakt hij het instrument, dan slaat hij een paar akkoorden aan en zegt hij, nou ja, toch maar niet, kom volgende week maar naar het echte concert.
Naar Ida Nielsen.
Bijvoorbeeld.
Ja, alles om een paar extra kaarten te verkopen.
Ja, het is ook gewoon...
Hij schaamt zich nergens voor, hoor.
Ja, we doen er allemaal zo... Zinnig over, maar het is gewoon commercie allemaal.
Pure commercie.
Ja, nee, absoluut. Ben ik helemaal...
We zitten in deze business alleen maar voor het geld erbuiten.
Uiteraard.
Daar ben ik voor. Ja. Hoe gaat het met jullie Tesla's?
Ik sta op het punt om mijn derde exemplaar te kopen.
Dus. Ja, precies. Ja.
Nou, ik ben al aan sparen. Want ja, we zitten in de jazz, dus dat moet je heel lang sparen voor een Tesla.
Ja, zo is het.
Of een erfenis, kan ook nog.
Ja, je kan mazzel hebben.
Ja. Hey, bezoek je nog wel jazzconcerten?
De laatste twee jaar natuurlijk niet, omdat er gewoon niet zoveel is geweest. Maar zeker, af en toe nog. Ja. En ik weet niet, dat is ook misschien wel een leuke vraag. Wat rekenen we allemaal onder de jazz?
Maar daar kun je een hele nieuwe podcast reeks over maken.
Ja, dat is wel een heel ander gesprek.
Maar ik
vind dat leuk. Ik ben hier wel naar concerten geweest. Het Bimhuis ben ik regelmatig geweest.
Dat is het beste jazzconcert wat je ooit hebt gezien.
Het beste jazzconcert.
Het meest is bijgebleven.
Het jazzorchestra van het concertgebouw van het Bimhuis, dat weet ik niet meer. Maar een jazzorchestra. En Jesse van Ruller op gitaar. En die deden een hele set met allemaal composities van Jesse van Ruller. En de dirigent van het orkest heeft dat toen ook gearrangeerd, Henk.
Meutgier.
Dankjewel. Daar was ik niet op
gekomen. Jazz Orchestra het concertgebouw.
Oh ja, dan is dat die. En dat was supergoed. Ja. En echt heel veel later heb ik dat nog een keertje op cd gehoord. Ik wist niet dat het ook al was opgenomen.
Toen viel je tegen?
Nou, toen dacht ik wel, oh ja, muziek is live toch wel veel beter. Het was toen nog steeds heel tof, maar in dat concert heb ik gewoon met een open mond, geloof ik. Ja.
Maar dat is natuurlijk het mooiste van jazzconcerten. Dat gewoon de beleving, het erbij zijn, dat is het mooiste. Dat het daarna weg is.
Ja zoals Sonny Rollins zei, jazz moet je live horen en daarna moet het ook gewoon klaar zijn. Jazz op de plaat doet er eigenlijk niet toe.
Dat is fake news.
Het gaat zoiets, het gaat alleen om de muziek die op het moment gecreëerd wordt en daarna is het ook weer weg.
Ja, maar goed, nu we toch bezig zijn, wat is jouw mooiste concert?
Ooit?
Ja.
Oef.
Ja, dat zijn de vragen.
Echt ooit?
Ja.
Er zijn er zoveel.
Eén.
Nee, dat kan niet. Dat kan niet.
Ik heb het net ook gedaan. Dus
dat snap ik wel. Wat ik een waanzinnig concert vond was... Een paar jaar geleden op het North Sea... Pedantini Trio. Met Christy McBride en Antonio Sanchez op drums. En het is een van de weinige keren dat ik heb meegemaakt dat er op een gegeven moment gewoon halverwege het concert spontaan een staande ovatie. Er werd naar een climax opgebouwd en Tini gaf een solo en op een gegeven moment de boel ontplofte en gewoon echt tijdens het nummer, aan het einde van die solo, die hele zaal, 2.000, 3.000, 4.000 mensen, begonnen gewoon spontaan te schreeuwen en op te staan. Tijdens het toch verder gewoon in een zaal met alleen maar zitten in het publiek. Dat was echt wel waanzinnig. Maar laten we er nog even over denken. Kom er nog op terug, want er zijn er echt nog wel meer.
Ja, natuurlijk.
En jij?
Naast de vele concerten van Miles Davis die ik heb mogen bezoeken. Hè, dat was natuurlijk ieder jaar was dat weer een bedevaart, bij wijze van spreken. Hè. Dat was meestal op het Nordic Jazz Festival. Of afgeleide festivals, maar ook was in de Ahoy Hall, ook wel eens een keer in Maastricht. Dat was natuurlijk altijd fantastisch, altijd weer afwachten met wie dat hij kwam. Viel nooit tegen. Hè. Er waren altijd de meeste waanzinnige muzikanten die om hem heen had. Maar het concert waarbij ik voor de eerste keer dacht van jazz, echte jazz is leuk. Hè. Want Miles Davis natuurlijk, dat was ook een soort van die crossover periode. Mm-hmm. Hè. Maar dat was het concert van Steps. Het was toen nog Steps, zonder Ahead. En dat was met Michael Brecker, Mike Manieri, Eddie Gomez op bas, ja. Don Gronick en Peter Usker op drums. En dat was een compleet akoestische band. En dat was nog op het North Sea Jazz Festival in Den Haag. En dat was onder in die kelder, zo laag. We zaten op de grond en die band begon te spelen. En op een gegeven moment zweefde ik gewoon een halve meter boven de grond. Gewoon, zo werd het. Zo nam die muziek mij mee.
En dan hebben we het over 19?
Begin jaren 80.
Ja.
Maar dat was voor de eerste keer dat ik, ja, daarvoor liep ik vooral van die crossover jazz, weet je wel, Spyro Gyra en Cassiopeia en Defunct vond ik ook tof.
De jazzrock-achtige.
Maar de jazzrock-achtige dingen, jazzfunk-achtige dingen, maar dit was, dit groove ook als een tierenlier, maar er werd waanzinnig op gespeeld. En ja, ik had zoiets nooit gehoord. En toen dacht ik van vrek, jazz is, echte jazz is ook leuk.
Maar wat is echte jazz? Discussie voor een andere keer. Ja, maar, Michael Black heb ik nooit, helaas nooit live mogen aanschouwen. Ja. En wat is het concert waar je ontzettend hoge verwachtingen van had, wat het meest tegenviel? Waarvan je dacht, ik heb een kaartje. En daar zat je.
Ja. Dan moet ik even al die concerten voorbij laten gaan.
Alle 5000.
Ja, ik denk dat we dat moeten overlaten voor de volgende podcast. Het slechtste. Ja.
Ik moest wel antwoord geven. Nou, zal ik hem. Dan kun je nog even nadenken. Ja. Ik denk die voor mij was een jaar of 7, 8 geleden. Zoiets in Rotterdam, Keith Jarrett Trio. Die was al heel lang niet meer in Nederland geweest en ik had echt. En de originele bezetting met Gary Peacock. Jack Dejanet op drums. En ik had kaartje en eindelijk Keith Jarrett. En voor de pauze was het geluid ontzettend slecht. En hij was geïrriteerd. En het was, nou, hij staat natuurlijk ook wel bekend om zijn grillige gedrag. En ze speelden heel braaf die stand-up. Ze hebben meerdere gezichten. Soms spelen ze een standaard en dan gaan ze van de ene standaard naar de andere met een prachtig tussenstuk. En nu was het echt heel sec, heel braaf, die standards werden gespeeld. En ik zat er helemaal boven in de doelen. En dat was...
Je ging gewoon met een kaart naar huis.
Ik ging een vuurlijke kaart naar huis.
Ik weet het, wat mijn grootste tegenvaller was.
Kijk.
Een paar jaar geleden hadden wij hier Corey Henry.
Oh ja.
Oh ja.
En, die vind ik wel heel vet.
Dat speelde hier in Paradox. Mm. En ik was er niet bij, want ik was op vakantie. Ja, begin januari, Festival Better Get Hit. Goed, ik had het gemist, maar toen kwam ik terug van vakantie en iedereen was helemaal nog lyrisch over dat concert. Dat was het concert der concerten. Iedereen vond het fantastisch. En staande ovatie en ik balen dat ik daar niet bij kon zijn.
Ja.
Maar gelukkig speelde diezelfde band een week later in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En daar zijn Koen en ik samen naartoe geweest. En het was echt waardeloos concert.
Dat is zuur.
Dus, ik weet niet wat er gebeurd is in die week tijd. Maar hier was het fantastisch. En daar was het gewoon, leek het helemaal nergens op.
Dat is dan toch het ding. Met jazz, het is iedere keer dan ligt ook een beetje aan het moment. En aan hoe de petten staan. En wat er daarvoor misschien gebeurd is.
Maar ik was ook niet bij hier. Maar ik begreep wel, want ze kwamen op het laatste moment binnen. En ik geloof dat er nog een flesje whisky doorheen ging om de boel. Het was een beetje een surrealistische.
Hier in Paradox.
Ja. En dus een surrealistische.
Ja, ze waren er opgehouden in Israël, waardoor ze vliegtuigen gemist hadden. En,
het was één grote chaos en al die frustratie werd er vanaf gespeeld, blijkbaar.
Ja, dat is wel. Dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat de artiesten het helemaal niet prettig hebben bij je.
Nee.
En dan gaan ze heel lekker spelen.
Ze moeten veel minder pamperen.
Ja, dat denk ik.
Veel minder pamperen.
Ja.
Ja. Hey, even een kleine sprongetje dan naar het Paradox-programma, nu we toch over al deze concert hebben. Wat, jij hebt ook even gekeken?
Ik heb even gebrowsed.
En al browsend kwam je iets tegen waarvan je dacht van, dan zit ik op de eerste rij.
Ik kwam dus iets tegen wat ik zelf nog niet kende. Brut, met een uitroepteken. Dan dacht ik, dat is al een goede naam, dus dan klik je eventjes. Ik kende het nog niet. Toen ging ik luisteren, toen vond ik het echt heel vet. Dus dat was ook een ontdekking voor mij. Dus dat is dan een concert die nu op mijn agenda
staat. Maarten Hogehuis, saxonist.
Ja. Het grappige is dat hij hier al jaren, bij wijze van spreken, jaarlijks voorbij komen. Met allerlei, iedere keer weer met een ander programma.
Vorige keer nog met Anton Goudsmit.
Ja. En dat ze nu dus door 013 geboekt zijn. Het is een 013 op locatie concert. Dus nou staat het eigenlijk in de popvenue. Maar die hebben dan, die hebben natuurlijk alleen maar hele grote zalen.
Ja.
Dan gebruiken ze kleinere podia om hun programma toch te laten tonen. Dus nou is het gewoon eigenlijk een popact geworden. Hè. Ze maken ook, brengen ook plaatje uit voor Excelsior. Dus die zijn geëvalueerd van power jazz band naar een jazz pop band of zo.
Sowieso leuk. Ja, maar sowieso een leuke ontwikkeling die je ziet. Hè? Dat eigenlijk sinds Kamasi Washington, maar Snarky Puppy en dat er eigenlijk heel veel jazzgroepen zijn die nu een soort crossover maken naar
Het grote publiek.
Naar een ander publiek. Weet je wat Miles Davis in de jaren 70, begin jaren 70, eind jaren 60 deed? Opeens op popzalen, popfestivals.
Ja. En Excelsior is nu gewoon een poplabel eigenlijk. Ja. En goed, ze brengen platen nou dat label uit. Dus dat is wel een verandering.
Zullen we speciaal voor Remy even een klein stukje Bruut laten horen?
We gaan even luisteren.
Komt-ie aan. Blijf lekker. Vet Hammond orgel.
Heerlijk.
Nog iets anders? Waarvan je denkt van...
Ik had nog even zitten twijfelen. Nieuwe Cool Collective vind ik natuurlijk altijd heel tof.
Ook een nieuwe plaat. Ze zitten 25 jaar bestaan ze.
Ja.
Ook trouwens voor Nederlandse begrippen een band. Die in de begindagen er bewust voor hebben gekozen om juist niet in de jazzclubs te spelen. Maar op andere plekken om ook een ander publiek te bereiken. Die hebben in Nederland wel echt iets in gang gezet.
Ze speelden volgens mij maandelijks in Meander in Amsterdam.
In Panama hebben ze nog gespeeld.
Ze hadden gewoon een maandelijkse vaste dag dat ze speelden. En de eerste keer kwamen er 10 man. En de tweede keer kwamen er 30 man. En op een gegeven moment dubbelen. En op een gegeven moment was gewoon iedere keer zat de tent vol, weet je wel. En toen was die band ook steeds beter geworden natuurlijk. En inmiddels bestaan ze 25 jaar. En Ben Herman is een bekende...
Still going strong.
Ja, een bekende Nederlander geworden die overal aanschuift. En goed gekleed en goed gebekt. En toch altijd een feestje om die band over de vloer te hebben.
Ja, precies. En ik denk ook dat soort frontmannen zoals dat Benjamin Herman daar is... Dat is ook wel heel prettig voor het muziekgenre. Want die helpt toch jazz weer wat zichtbaarder te maken. Zoals dat nu in Engeland, maar wereldwijd, Jacob Collier ook heel erg een gezicht geeft aan de jazz.
Ja, zeker.
Dat zijn wel...
Ziet het bij... daar ging ik toevallig in die podcast van Joost Patokka nog wel over met Michel van Egmond. Dat mensen zoals Benjamin Herman inderdaad communiceren met het publiek. Een geintje. Ja. Laatst hadden we ze nog Anton Goudsmit en Benjamin samen op podium. Nou, dan is het sowieso alsof je... een cabaretiers duo op de planken hebt staan. Maar dat is wel iets anders dan wat je toch ook nog in de jazz te vaak ziet. Muzikanten die alleen maar heel serieus voor zich uitstaren en naar hun schoenen kijken.
Mm-hmm. Nou, ik merk dat er in Nederland echt een generatie, met name een jonge generatie, is opgestaan. Die dat geleerd hebben van Ben Herman. Ja. Hè? Dus dat hij ook...
Nee,
af en toe praten ze bijna zelfs een beetje zoals hem, weet je wel. Met hetzelfde accent en hetzelfde, diezelfde intonatie. En, maar dat is, het is net of hij daar een workshop in geeft of zo. Op de conservatorie ook.
Unicorn heet de nieuwe plaat. Even een klein stukje luisteren, New Cool Collective.
Ja, dat lijkt me lekker.
Kom je. Bart,
goed.
Jij hebt het programma ook bestudeerd. Nou, sterker nog, we hebben het programma zelf samen in elkaar gedraaid. Wat als je zo naar maart, april kijkt? Heb je een enkel hoogte?
Oké, waar ik natuurlijk naar uitkijk is... zijn een aantal festivals die we komende maanden gaan doen. Voor ons nieuw, het eerste en... het meest bekende festival, denk ik, is Roadburn. Roadburn is al tientallen jaren in Paradox, in Tilburg het meest aansprekende festival waar eigenlijk mensen vanuit over de hele wereld gewoon naartoe komen. Ze herdefiniëren de heavy muziek, hè? Langzaam, diep, hard. Maar ook ruimte voor psychedelica en over free jazz. En ook aan de ene kant ook wel heel breed. En eigenlijk al een paar jaar hadden we zoiets van kunnen we als Paradox daar ook niet iets in doen? Als klein podium, waar gewoon de bezoekers gewoon even gewoon weg uit de drukte gewoon naar Paradox kunnen. Gewoon lekker relaxed en naar mooie muziek luisteren. Hè, de weg een beetje van die hectiek. Nou, uiteindelijk dit jaar hebben we besloten, hè, met 013 en met Roadburn en Paradox, om Paradox een volledig partner daarin te maken. Nou, met het gevolg dat we 4 dagen programmeren met, nou ja, ik denk wel met 15 tot 20 bands. En die bands zijn door ons geselecteerd. Uiteindelijk wel voorgelegd aan de artistiek verantwoordelijke persoon, dat is Walter Goeiemakers. En nou ja, zo zijn we gedurende 4 dagen, hebben we hier een prachtig programma in Paradox met zeer gevarieerde muziek, met bands uit Japan, uit Frankrijk, uit Engeland, uit Noorwegen, veel Belgen, een paar Nederlandse bands, ook een Tilburgse bijdrage van de stadscomponist Matthijs Leeuws met Martijn den Duif. Kortom, iets waar we zeer naar uitkijken en voor ons heel spannend is. En maar ook voor het festival is het heel bijzonder. Dat ze eigenlijk nou weer een nieuwe partner erbij hebben. En goed, maar we hebben heel veel vertrouwen in elkaar. Voor de rest is Paradox als gebouw, als venue, is de hele week in gebruik door Roadburn voor repetities. Nou ja, goed, er gebeurt er heel erg veel. We zijn echt een week lang gewoon Roadburn. Andere ding is, een week daarna. Dat is een nieuw festival, heet Trumpet Stuff. En Trumpet Stuff is...
voor saxofonisten?
Dat is voor... Nee, ja, met... Ja, wat een beetje op een saxofoon lijkt, maar dan toch net even wat anders.
Iets hoger.
Ja, iets kleiner en iets...
Maar allemaal goud.
Ja, het is allemaal goud.
Alles wat blinkt.
Alles goud wat er blinkt. Maar goed, in ieder geval, een curator van dat festival is Thuis Nobel. En Thuis Nobel is misschien wel na Erik Vloeimans de meest aansprekende en de meest bekende trompetist van Nederland. Woont toevallig hier in de buurt. Hij woont in Oosterwijk.
Hij is van Brabants, hè? Hij moet een beetje aan zijn accent werken.
Ja, nou, hij houdt zich vooral lekker onaangepast. En dat moet hij vooral zo houden. en zo ook zijn muziek. Maar goed, in ieder geval, samen met Thuis is er een mooi programma in elkaar gezet. Gedurende 2 dagen op de dinsdag en de woensdag. Waar die zelf natuurlijk ook speelt, maar ook allerlei andere trompetisten uiteraard heeft uitgenodigd. Zoals Koen Smits en Bram van der Glind, de winnaar van de CTA, de Conservatorium Tellende Woord. Maar ook andere talentvolle jonge mensen. Dus ja, goed, dat is ook een nieuw ding. 2 dagen, iedere dag diverse bands, trompet centraal. En veel verwachtingen van.
Ja, want hij heeft ook een compositieopdracht. Hè? Die,
dat vergeet ik bijna te vertellen, ja. Want dat is eigenlijk de aanleiding van het festival. We hebben de Week van de Jazz in die maand april. En er is een soort van compositieopdracht uitgevaardigd. En diverse componisten die zijn ermee aan de slag gegaan. Een van die componisten was Steus. En de vraag was van... aan Teus van, nou, waar wil je dit uitvoeren? Nou, dan lag natuurlijk Paradox het meest voor de hand. Hè. En dat was eigenlijk het begin en daar hebben we een heel feestje mee gebouwd.
Ja. Zullen we, want de laatste CD, de laatste plaat van Teus, van zijn Liberty Group, getiteld Pleasure is the Measure,
waar is die
live opgenomen in Paradox.
Hey.
Misschien is het leuk om heel even een klein stukje daarvan te luisteren. Teus Nobel, Liberty Group.
Zeg Koen, ik heb het een en ander verteld zojuist. Heb je ook nog een tip voor de komende maanden?
Voor de nieuwsgierige luisteraars.
Maart, april, laat je licht in.
Ja, ik zal het even kort houden. Op 16 maart hebben we Marquise Hill, trompetist. Net een edition, avontuurlijke platenlabel uit Engeland, een nieuw album.
New Gospel.
New Gospel Revisited. Ja. Dus met allemaal Afro-Amerikaanse muziek als invloed. En daar een eigen draaien met Joel Ross op vibrafoons. Nou, die mag zich een beetje revancheren voor de laatste keer dat we hem ergens anders zagen. Want zonder persoonlijk te worden, dat Joel had niet helemaal zijn dag.
Dat was misschien ook wel een beetje een tegenvallend concert.
Misschien was dat wel de grootste tegenvaller. Ja, maar goed, hij kan zich revancheren in de band van Marquise Hill. En 26 maart hebben we Rudresh Mahanthappa, de Amerikaanse... spreek ik het goed uit, Remy?
Nou ja, nee, weet ik niet. Het klonk wel heel mooi.
Indiase roots heeft hij. En daar hoor je ook wel terug in de muziek. Met Woody Royston op drums. Een waanzinnige drummer die hier vrij recent nog met Bill Frisell speelde. Dus nou, dat zijn even drie tipjes van mijn kant, waar ik in ieder geval erg naar uitkijk. Maar volgens mij, ik was een beetje bevreesd van tevoren van... God, zouden we na een kwartiertje met de mond vol tanden komen te zitten? Maar dat is niet gebleken.
Ik kan niet geloven dat je daar echt bang voor was.
Nou,
was je daar echt bang voor?
Nou, ik dacht op een gegeven moment, ja, god. Okay. Nee, je weet het niet. Ik ben blij, want we krijgen nu allemaal seintjes van dat we er een eind aan moeten breien.
Ja, dus loopt dat echt al 5 minuten iemand zo... Ja. Stop nou!
Ja, maar ze heeft de macht om ons er allemaal weer uit te
kijken. Ja, precies.
Maar goed. Maar ik wil toch nog even een soort laatste rondvraag dan. Of in ieder geval aan jou, Remy. Want dit was onze eerste podcast. Gaat dit iets worden? Of zeg je van...
Nee, dit wordt een hit. Dit wordt een hit.
Wordt een hit
sowieso dat jullie al eerder zijn dan het BIM-huis.
Ja.
Dat is al heel goed.
Maar dat is ook met veel artiesten.
Nou, daar verstevigen jullie jullie nummer 1 positie in Nederland al even mee. Ja. Want eerder werd er genoemd Brabant. En dat mag wel iets breder getrokken voor mij. Mag wel heel Nederland genoemd worden.
Ja, Zuid-Nederland.
Misschien zelfs de Benelux. Want ik weet eigenlijk niet zo goed wat er in België allemaal gebeurt aan jazz. Maar, dus dat weet ik niet. Maar in ieder geval Nederland kan je met een gerust hart zeggen.
Die steken we in onze zak.
Ja. Ja.
Dankjewel.
Ja, en jij bent een op- en tot Noord-Hollander, hè? Dus het is
zeker
niet zo dat je voor eigen parochie...
Nee, precies. Dus ik kan ook dan nog... Ik kan het zometeen nog met een zwaarder accent. Kan ik nog
op zijn Noord-Hollands?
Ja, precies. Dat
klinkt paradox op zijn Noord-Hollands?
Gewoon met een lekker rollende R.
Paradox,
ja.
Lekker
toch?
Misschien moet jij een jingle inspreken.
Nou, misschien wel. En dan,
de Para-podcast.
Maar dan doe ik er wel ook een rekenma van jazz in. En dat is wel lekker. Ja, jij staat hier ook wel echt als een goede... Moet ik zeggen, als een goede zo... podcastleider, de presentator misschien bijna wel die rol. Met dan ook goede sidekick, dus dat was heel fijn.
Ik heb heel veel wielrenpodcasts geluisterd.
Oh ja. Ja, en misschien ook, ik voelde een soort, ja, allemaal gaan van allemaal dingen. Ook een beetje Matthijs van Nieuwkerk proefde ik erin. Ik vond het zat er allemaal in. Ik vond het wel heel lekker.
Ja. En, maar, dank. Wat kan beter? Want we moeten kritisch blijven.
Dat jullie gewoon nog geen tune hebben en gewoon, het mag even een beetje leuke rubriekjes, weet je wel. Dat je dan,
rubriekjes en een tune.
Ja.
Zullen we die deels ook bij de luisteraar neerleggen?
We zoeken componisten voor een leuke tune.
We zoeken
een
componist voor een leuke tune. Ja. Misschien heeft iemand wel iets op de plank liggen. De Para-podcast, dat is bij deze de naam of is die te voor de hand liggend?
Ja, de Para-podcast, dan weet niet iedereen waar het over gaat, denk ik. Dus ik zou dan wel de hele naam gebruiken.
De paradox.
Klinkt ook een beetje alsof je dan een soort van paranormale podcast over paranormale zaken gaat doen.
Ja. Paranoia.
En paranoia, weet je, dan krijg je wel heel ander publiek wat naar je podcast komt. En misschien ook naar je zaal. Maar dat weet ik niet. Ik ben paradox, weet je wel.
Dus, resumerend, een geslaagde eerste poging.
Volgens mij hebben jullie...
Maar we moeten een betere naam voor de podcast hebben.
Ja, wel een beetje catchy.
Maar tegen de tijd dat hij op de streamingsdiensten komt, precies, dan hebben we die naam.
Ja, inderdaad. Ja.
Een jingle.
Een jingle.
Daar nodigen we de luisteraars toe uit. En rubrieken.
Ja.
Daar nodigen we de luisteraars ook toe uit. Dan maken we onszelf er lekker makkelijk vanaf.
Kortom, luisteraar, doe je best.
Doe je best. Help ons.
Verras ons.
Ja. En dan zijn wij er over een... zullen we hem om de 2 maanden doen?
Ik vind
het eigenlijk wel leuk. We zouden het ook elke maand kunnen doen. Nee. Roxanne, die het allemaal aan elkaar moet mixen, die zegt nee.
Daar heb ik allemaal geen tijd voor die
vast niet binnen de uur. Nou, 1 keer in de 2 maanden dan. Gaan we doen.
Goed, bedankt.
Jij bedankt, Barto. Remy Alexander, super bedankt dat je hier was en dat je ons dit hart onder de riem wilde steken. Dat je ons bij de hand wilde nemen in podcastland. En dat je ons naar, voor ons doen in ieder geval, iets grotere hoogte hebt weten te sturen.
Ja, dat vind ik heel mooi, dankjewel.
En alle luisteraars bedankt. En we hopen jullie natuurlijk snel een keer te zien bij een concert in Paradox.
Blijf luisteren.